Ik zal vanmorgen spreken over jaloersheid, vorige week ook al aangekondigd. En ik zat nog met de toepassing van, ja, ik wil graag over het onderwerp spreken, maar ik had niet iets van een appel, een afsluiting, wat is het nou? En daar ben je natuurlijk ook biddend mee bezig. En afgelopen woensdagmorgen zet ik de radio aan op een klassieke zender. En daar wordt een lied gespeeld, gezongen, van Johann Sebastian Bach. En dat heet Van Zoete Dood. Ik verlang naar een zoete dood. Het is een evangelisch lied hoor. Het klinkt misschien, die tekst misschien wat raar, maar het is iemand die verlangt om te mogen sterven, om dan bij Jezus te zijn. Johann Sebastian Bach is een wereldberoemde componist uit de jaren 1700 leefde die. En heeft geweldige muziekstukken gemaakt. En de meest bekende is wel de Matthäus Passion. Maar dit lied wat toen op de radio gespeeld was, was een zanger die daarover zong. En het bijzonderste vond ik ook degene die het aankondigde, of daarna ook iets over het lied zei. Het was gewoon een zender, het was geen groot nieuwsradio, het was gewoon Radio Klassiek. En hij haalde nog even dat lied aan. Hij zei, het vooruitzien naar de dood, niet als einde, maar als een nieuw begin. Dat is troostrijk, zei hij. Dat vertrouwen kunnen en durven hebben, dat is jaloersmakend. Precies, als je dat hebt, dat je zo, als het zover is, naar de dood tegemoet mag gaan. Want het is niet het einde, het is een nieuw begin. Dus dat is jaloersmakend. Nou, ik wil verder met jullie lezen een stuk uit Deuteronomium 6. Want we hebben het dan over jaloersheid. En vanaf vers 4, dat klinkt in het Hebreeuws zo. Ik hoop het goed te citeren, alleen vers 4 lees ik in het Hebreeuws. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dat is een uitspraak die de Joden elke ochtend en avond doen in hun gebed. En vaak ook met de hand voor de ogen, ook met drie vingers naar boven zo, en dan zeggen ze het, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En dat doen ze met de handen voor de ogen, omdat ze zich volledig willen concentreren op de tekst die ze uitspreken. Want de vertaling is, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één, oftewel de enige. Dat lezen we in Deuteronomium 6. Er staat boven bij mij dat het een bevel is van Mozes, zeg maar, om zich aan de geboden van God te houden. Dus luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die u niet gebouwd hebt, huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt, en u gegeten hebt en verzadigd bent, wees dan op uw hoede, dat u de Heere, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heere uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. U mag niet andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan. Want de Heere uw God is een naijverige God in uw midden. Anders ontbrandt de toorn van de Heere uw God tegen u en vaagt hij u weg van de aardbodem. De Heere uw God is een naijverige God. En naijverig is hetzelfde als jaloers. En daarom, omdat het ook hier genoemd wordt, maar ook in het Nieuwe Testament wordt het genoemd, komen we straks wel op, wil ik dat verder uitdiepen, zeg maar het jaloers zijn van God. Want ook in de 10 geboden, en dan is het de Heer zelf die dat zegt, in Exodus 20, mogen jullie ook wel even opzoeken, ik lees niet alle 10, maar vers 1 tot 17 spreken de 10 geboden. Zo noemen we het vaak, het wordt ook wel vaak de 10 woorden genoemd. Maar het mooie van deze 10 woorden is dat het een huwelijksovereenkomst is tussen God en zijn volk. Dus zo mag je de Tora en ook de 10 geboden lezen als een soort huwelijksakte waarin beide partijen zich aan willen houden. Het begint zo, hè, de wet van de 10 geboden staat er bij mij boven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Tot zover deze Bijbelgedeeltes. Ik ben een naijverig God, zegt God. Bent u, een vraag aan jullie, hoeven geen antwoord te geven, maar wil graag dat er over nagedacht wordt. Ben je wel eens jaloers? Ken je dat, jaloersheid? En wat komt er bij jullie boven? Daar wil ik wel een antwoord op. Wat komt er boven? Als je denkt aan jaloersheid. Ja, dat wil ik ook. Ja. Dat is de jaloersheid van het verlangen naar iets. Dat wil ik ook. Maar die jaloersheid van God is niet dat hij dat ook wil, want God kan overal over beschikken. De jaloersheid van God is uit liefde. Het is niet uit egoïsme, maar uit een hartstochtelijke liefde van God voor zijn volk. Hij wil niet dat ze andere goden achterna gaan. Hè? Je kunt het zien als een, wat betekent Israël voor God? Ja, het is zijn uitgekozen volk. Het is het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Het is mijn volk, zegt God vaak. Het is Gods oogappel. Maar dat volk, dat ook wel de vrouw van God genoemd wordt, gedraagt zich vaak als een ontrouwe echtgenote en gaat andere goden achterna. Dus bij God is het zo, hij wil niet dat ze andere goden achterna gaan. Vandaar ook die overeenkomst. En dat is Gods jaloersheid die hij daarin naar voren brengt van, ik ben een naijvere God. Let wel, ik laat het niet gebeuren dat jullie andere goden achteraan gaan. Ik wil dat jullie mij dienen. Want ik verlang naar jullie. Jullie zijn mijn volk. Ik hou van jullie. Ik heb jullie uitgekozen. Maar ja, toch gebeurt het ook in het Oude Testament dat het volk andere goden achteraan gaat. En het, een van die bekendste voorbeelden is dat ze het gouden kalf maken. En dat God dan zo kwaad is dat hij de neiging heeft om het hele volk in één klap weg te vagen. Maar dan komt Mozes tussen beiden. En dan neemt hij het op. Niet zozeer voor het volk, maar wel voor wie God is. Dat God ook een God van trouw is. Dus dan doet God dat niet. En gaat hij toch verder met het volk. Mozes die zoveel voor dat volk betekend heeft. En zoveel gedaan heeft ook. Die schrijft aan het eind van zijn leven ook over de jaloersheid van God. En daar zegt hij ook in zijn laatste woorden voordat hij gaat sterven, zegt hij iets in een lied over de jaloersheid van God en ook over het Nieuwe Testament. En daar komen we dan straks wel op. Want God heeft Israël dus uitgekozen. En in Deuteronomium 32 vers 21, je moet het even in het verband lezen, want in Deuteronomium 31 lees je Mozes, ten aanhoren van heel de gemeente van Israël de woorden van een lied uitspreekt. En het is bekend, het is het moment dat Jozua Mozes opvolgt en dat er allemaal voorschriften komen, dat ze die moeten bewaren en de wet moeten voorlezen. Maar dan wordt ook door Mozes al de afval van Israël aangekondigd. In het lied van Mozes. Dan lezen we in Deuteronomium 32. Hè? Het eerste vers gaat over: hoor mij, Mozes, aan. Hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. En dan vers 21. Ze hebben mij tot naijver gebracht. Misschien staat in jullie vertaling. Ze hebben mij jaloers gemaakt. Met wat geen God is. Ze hebben mij tot toorn verwekt. Door hun nietige afgoden. En dan komt het. Ik zal hen daarom jaloers maken. Door wat geen volk is. Door een dwaas volk. Zal ik hen tot toorn verwekken. En weet u wel met welk volk dat dit Mozes hier bedoelt? Ja, Mozes, ik weet niet in hoeverre hij dat door had. Denk het niet, maar doet er ook niet toe. Het staat in de Bijbel. God had er al een bedoeling mee dat dit geschreven werd. Ik zal hen jaloers maken door wat geen volk is. In de Hebreeuwse tekst staat een ander woord voor volken dan in het daarop komende woord van een dwaas volk. Daar staat iets van een natie. Het Joodse volk is een natie. Het zijn allemaal Joden van, ook van, het zit ook in de genen, zeg maar, bij het Joodse volk. Doordat ze nageslacht van Abraham zijn. Maar dan zegt Mozes in dit lied, ik zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is. En als je dan denkt dat wij heidenen tot bekering mochten komen, wij heidenen zijn geen volk. Wij zijn geen natie. Wij zijn mensen uit alle volken die je maar kunt bedenken over de hele wereld. Maar er staat wel, door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Ja, nou ja, dan zijn we dat maar. Maar het is wel mooi dat we hier al genoemd worden. Want in Romeinen 9, mocht je ook even lezen, Romeinen 9, vers 25 en 26... Er staat boven dat gedeelte, hè, droefheid over het ongeloof van God. Droefheid over het ongeloof van Israël. En in vers 25, zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk, en de niet geliefde, geliefde. Niet mijn volk, wij waren niet Gods volk. Maar toch mogen we dat worden, en de niet geliefde, geliefde. Wij mogen ook geliefde van God zijn. In vers 26, en het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Kinderen van de levende God. Dat mogen wij heidenen worden. Ben je van God? En Romeinen 10, vers 19, wou ik graag nog citeren. In dat gedeelte gaat het, Romeinen 10 begint Paulus met vers 1, dat het zijn oprechte wens is van zijn hart, en zijn gebed dat God is voor Israël, dat is gericht op hun zaligheid. Tuurlijk wil Paulus zo graag dat ook zijn verwanten naar het vlees, zoals hij dat zegt, zijn jodengenoten, ook tot zaligheid komen. Maar dan staat in vers 19... Maar ik zeg, zegt Paulus dus, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u jaloers maken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja durft het aan te zeggen, ik ben gevonden tot hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. En misschien kent u uw eigen situatie, dat u van jongs af aan misschien helemaal niet naar God gezocht hebt. We zeggen ook wel eens van, oh, ik heb God gevonden, maar dan corrigeren ze zichzelf en dan zeggen ze, God heeft mij gevonden. En dat komt ook in deze tekst zo mooi naar voren. Wij zochten hem niet, maar hij heeft ons gevonden. En hij heeft zich aan ons geopenbaard, terwijl wij niet eens naar hem vroegen. Dan denk ik, wat een genade is ons bewezen. En dan nog Romeinen 11, vers 13 en 14, waarin nog eens keer duidelijk wordt dat Paulus, het verlangen wel van Paulus is dat zijn verwanten naar het vlees behouden worden. Romeinen 11. Er staat boven de belofte voor Israël. Het gaat dan het gedeelte ook over de wortel en de takken. Voorbeeld wat hier wel vaker aangehaald is. Dat wij als heidenen, als wilde loten op de stam geplaatst zijn. Dat wij ook mogen genieten van de sappen uit de boom. En dat wij deel mogen hebben daaraan. In vers 13 zegt Paulus, want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik apostel van de heidenen ben, want dat was Paulus, maak ik mijn bediening heerlijk. Dat wil zeggen, hij vindt het een bijzondere opdracht dat hij apostel mag zijn voor de heidenen. Om, met het doel dus, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, wat betreft het vlees, tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Daar gebeurt het ook weer, dat door de bekering van de heidenen hoopt Paulus dat zij tot jaloersheid verwekt worden. Opdat ook zij voor God kiezen natuurlijk. Romeinen, Deuteronomium 32 vers 21 wil ik toch nog even een keer aanhalen. Ik denk dat ik het zo net ook gedaan heb. He, ik zal hen jaloers maken door wat geen volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Dus het is Gods jaloersheid die gemaakt heeft dat wij voor hem mochten kiezen. Dat we de Heer Jezus mochten aannemen. Maar zouden wij dat ook niet graag willen dat, voor zover ik weet, is er niemand met Joods bloed in onze gemeenschap? Misschien op het moment niet. Ik weet wel dat hier ooit eens iemand gedoopt is die wel van Joodse afkomst was. En ik herinner me nog van, ik heb nog nooit iemand zo blij uit het doopvond zien komen als die morgen. En het is ook bijzonder als zij tot geloof komen. Dat zij de Heer Jezus mogen zien wie hij is. De lang beloofde Messias. Maar wat onze situatie betreft. Onze familieleden. Zeg maar broer, zus, kind, ouder, kleinkind misschien. Zou je ook niet graag willen dat die tot geloof komt? Dat ook zij, als het ware tot jaloersheid gewekt worden, verwekt worden en dat ze behouden worden. Dat ze de Heer Jezus aannemen als hun verlosser. Dat is iets wat we wel graag zouden willen. Ik ben begonnen met het Shema. Uit het Oude Testament. De Heere, onze God, de Heer is één. In het Nieuwe Testament lezen we ook als het ware het Shema van Jezus, als hij zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is het verlangen van de Heer Jezus, dat ook uit liefde gegeven is, dat hij wil dat mensen tot hem komen, door hem tot de Vader komen. Ik heb begin al even geciteerd, de Matthäus Passion, die ook door Johannes Bach gemaakt is, die heeft een prachtig lied, in die Matthäus komt het voor, en dat heet, aus Liebe will mein Heiland sterben. Uit liefde wil mijn Heiland sterven. Zo'n prachtig lied. Hij nam de straf van het laatste oordeel van mij weg. Het wordt daar gezongen. Is er iemand beter dan Jezus? Is er iemand beter dan Hij? Maar hoe dan? Hoe verwekken wij dat jaloersheid? Familie of wie dan ook maar. Hè? Dat zij het verlangen krijgen om Jezus te volgen. Hoe doen wij dat? We mogen op Hem vertrouwen. Onze blijdschap is in Hem. En nergens anders. En wij mogen ook zekerheid hebben dat we geen angst hebben om te sterven als het zover is. Dat wij ons ook geborgen mogen weten in Hem. Zoals het allereerste lied van die zoete dood. Ik verlang naar een moment dat de hemel opengaat. Dat het dood voor mij niet het einde is, maar een nieuw begin en dat ik bij Jezus zal zijn. Van die wetenschap, van die zekerheid mogen wij ook getuigen, ook naar familie. Ze mogen weten dat het beste nog komt. En daarmee kunnen we hen, hopen we, jaloers maken. Want hoeveel mensen leven er niet in onzekerheid over hun laatste ademtocht waar ze terechtkomen. Wij hebben die zekerheid in de Heer Jezus. En mocht je denken van dat lukt mij niet, denk dan aan Galaten 2 vers 20. Misschien kennen jullie die wel uit het hoofd. Maar daar schrijft Paulus. Ik ben met Christus gekruisigd. En toch leef ik. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is de vaste grond waarop wij staan. En mocht er echt iemand zijn, je weet nooit wie er allemaal zijn als je een preek mag houden, die die zekerheid, dat vertrouwen niet heeft, vraag iemand met je te bidden. Lees de Bijbel, lees deze tekst en zoveel andere teksten die ons die zekerheid en die troost willen geven. Want dat is echt jaloersmakend. En dat zei iemand waarvan ik niet weet of die geloofde. Maar dat vertrouwen kunnen en durven hebben. Dat de dood niet het einde is, maar een nieuw begin. Dat is troostrijk. En daar mag je de mensen jaloers mee maken. Amen. Ik wil graag nog een gebed uitspreken. En dan... Ja, Heer, we hebben uw woord geopend en we hebben er ook van gezongen hoe we ernaar verlangen dat u spreekt. En niet ik, maar uw woord. Dat mochten we met elkaar lezen. En we bidden u, Heer, dat we dat ook dagelijks mogen doen. En opgebouwd mogen worden. En aangeraakt mogen worden. En kracht mogen ontvangen om te leven in dat vertrouwen dat het goed komt. Dat we geen angst voor de toekomst hebben, zelfs niet voor de dood, want dat is slechts een doorgang naar u toe. Heer Jezus, dan mogen we u zien, van aangezicht tot aangezicht. Dan mogen we in de heerlijkheid bij u zijn. En dan mogen we deze wereld achter ons laten, maar in eeuwige heerlijkheid bij u zijn. Geprezen zij uw machtige naam. Amen.